Goedemorgen. Leuk hier weer te zijn. Het is even geleden. Een halfjaartje of zo, zoiets. Nou, jullie weten het ook niet. Nou, dat is mooi. Dat is eenheid dan. We hebben nogal wat gezongen, hè? Een hoop gedachten bij elkaar. Ik moet zeggen dat ik wel erg moest nadenken bij dat lied van One Pair of Hands. En wat zo door mijn gedachten schoot is van, stel je nou toch voor op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis hing, dat jij net die ene was die gereisd was van ver van Jeruzalem vandaan, in de hoop dat hij jou zou genezen. En je komt in Jeruzalem aan en je gaat op zoek naar de Heer Jezus, want je denkt, nou daar is hij. En dan kom je erachter dat hij zojuist aan het kruis geslagen is. En de handen die jou mogelijk zouden kunnen genezen zijn gekruisigd. Wat dan? En we zongen Oceans. Ik weet niet of ik ooit een keer het verhaal heb verteld wat voor mij achter Oceans ligt hier. Dat geloof ik wel. Dat ga ik nu niet doen. Maar het leren vertrouwen op God. Het leren vertrouwen op de Heilige Geest. En het eindeloos blijven vertrouwen dat hoe dan ook, in welke situatie dan ook, dat God goed is. Dat de Heer Jezus trouw is en dat Hij onze enige hoop is. En ik weet niet of je je wel eens voorgesteld hebt dat je wandelt over het water met hoge golven. En dat je het idee hebt dat je waar je ook kijkt, er is overal storm. Er zijn wat orkanen op dit moment op de wereld, er is overal storm. En de golven die bewegen en je hebt maar één ding, concreet maar één ding. En dat is het vertrouwen dat het goed komt met God. En ik geloof dat God in onze levens ons wil leren dat dat de waarheid is. Dat er maar één weg is tot behoud. En behoud gaat veel verder dan ons kaartje naar de hemel. Er is maar één weg tot behoud. En dat is door Jezus Christus alleen. En de vraag is waar we dan van verlost moeten worden. Ik weet niet of jullie roepen is iets waar we van verlost moeten worden. Van de zonde, ja. Verslaving, ja. Sorry? Pijn? Ja, nou en of. Innerlijke pijn. Innerlijk is onwaanzinnig belangrijk. Als je innerlijk verwond bent, loop je krom. Nog meer? De dood. De dood, ja. Ja, Jezus heeft de dood overwonnen. In mijn leven, mijn grootste issues waar ik van verlost moet worden, zijn ikzelf. Ik. Mijn ik. Mijn eigen. We lazen vanochtend de tekst uit Jesaja 30. Hè? Daar staat van, nou weet je, in rust. Daar zou je behoudenis zijn. Je redding zijn. In bekering en in rust. En de Heer Jezus heeft gezegd. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je vindt rust voor je ziel, je psyche, staat er in het Grieks. En ik wil kijken met jullie naar een paar gedeelten uit Lucas en een stukje uit Romeinen, waarin ik geloof dat God ons in zijn woord meer en meer wil leren van luister, er is maar één weg tot behoud en dat is Jezus Christus. En als je op welke manier dan ook gaat steunen op jezelf, ofwel door je best te doen, ofwel door je te vergelijken met anderen, ofwel door te streven om je best te doen voor God, dat is een doodlopend spoor. En het is een beetje ontstaan vorige week toen ik sprak in jullie zustergemeente in Venray. En ik wilde spreken uit Romeinen, een stukje dat ga ik zo ook doen. En toen bepaalde God mij heel nadrukkelijk bij de berg van de verheerlijking. Waar iets staat over Mozes en Elia. Dat ga ik zo meteen lezen en proberen te lezen in zijn context. Maar ik geloof dat daar voor ons een heel krachtige boodschap zit die ik ook steeds opnieuw nodig heb aan mijn eigen hart. Omdat ik geloof dat heel veel christenen, in ieder geval ik wel, geneigd zijn om als het wat moeilijker gaat in het leven toch een stapje terug te doen naar je eigen kracht. En te gaan staan op wat je zelf denkt dat jij kunt doen of presteren voor God. Wie herkent dat? Anders ben ik straks zo eenzaam. Ik denk heel veel. Hè? Dat is zo'n hellend vlak, zeg maar. Waar je beweegt van oké, ik vertrouw op Jezus alleen. En dan komt er een situatie en dan denken we bij onszelf. En God helpt wie zichzelf helpen en dan gaan we heel hard werken. Of we vallen, doordat we zondigen. En dan denken we, we moeten ons bekeren. En we gaan ons uiterste best doen om ons te bekeren. En voor je het weet, loop je hartstikke krom onder de wet. Wie herkent dat? En ik geloof dat het lied, hè, wat we net zongen van Oceans, van Heilige Geest, leid mij en blaas mij naar waar u me hebben wilt. Dat dat begint bij het onvoorwaardelijke geloof dat het gaat om Jezus Christus alleen. Punt, verder niks. Ik heb God niks te bieden. Dan Jezus alleen. Dat is niet om jou of mijzelf af te breken. Maar het enige wat wij God kunnen bieden is Jezus Christus alleen. Hij is onze weg tot de Vader. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het voorhangsel dat gescheurd is. En we komen door hem, komen we voor God. En we mogen voor God staan als zijn zoons en zijn dochters. Door Jezus Christus alleen. En als hij zegt, waarom ben je mijn zoon en mijn dochter? Dan kan ik zeggen, ik heb u uw zoon te bieden. Niet ik heb mezelf te bieden. Ik heb het zo goed gedaan afgelopen week. Ik heb u gediend. Ik heb gewerkt. Dan zeg je, ja, ik had je toch een zoon gemaakt en geen slaaf? En ik kom door de zoon als zoon tot de Vader. Moet je over nadenken. Wij hebben de zoon nodig, de zoon van God, om te leren wat het is te wandelen als zonen en dochters van God. We hebben de zoon nodig om zoons te worden. We hebben de zoon nodig om de Vader te gaan begrijpen. Jezus heeft gezegd, ik snap dat jullie niet weten wie de Vader is, in Johannes 14, hè. Tegen Filippus. Filippus zegt, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En de Heer Jezus zegt, ben ik zo lang bij je, Filippus, en ken je mij nog niet. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En wij hebben de Zoon nodig om de Vader te kennen. En we hebben de Zoon nodig om te leren wandelen als zonen en dochters. Het gaat om Jezus alleen. En dan kijken we naar Lucas. En in Lucas is de Heer Jezus op weg met zijn discipelen. En hij had er 12. Een van was een verrader. Ik hoorde van de week een bijbelleraar zeggen van ja, de Heer Jezus maakte zich helemaal niet druk over het verraad van Judas. Hij raakte helemaal niet in paniek. Ik denk dat hij het al lang wist. Maar hij was bezig met die 11. En ook met die 12, maar Judas wilde niet. Maar de Heer Jezus raakte niet in paniek. Hij was op weg. En in die weg waren die discipelen bezig met alle dingetjes waar jij en ik ook mee bezig zijn. Dat is heel grappig. Wij zijn bezig met onze eigen leventjes. Wij zijn bezig met onze ego's. Wij zijn bezig met wat zo belangrijk is voor ons. En die discipelen deden dat ook. En het is zo mooi dat de Heer Jezus zo af en toe van die statements dropt, waar zij zich over verbaasd hebben. Er staat ook ergens dat ze hem dan niet durven te vragen wat hij dan precies bedoelt. Hè. Dat is zo. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben als je de Bijbel leest. Dat je dan denkt van, oh Heer, wat bedoelt u hier nou? Dat heb ik zo vaak. Ik snap er niks van. Waarom zegt u dat nou? En soms komt daar een openbaring dat je het ineens snapt. Hè. Sommige dingen denk ik, ja. Durf je het hem dan te vragen? Heer, ik snap het helemaal niet. Of durf je het niet? Hè. Zo kijk je tegen God aan. Is hij boos? Of is hij blij met je? Nou, hij is blij. Waarom is hij blij? Omdat ik niks anders te bieden heb dan Jezus alleen. En hij ziet mij aan in Christus. Dus hij ziet mij als volmaakt. Nou, Lucas 9. Moet je horen. In vers 23. Ik ga gewoon een paar versen lezen voor de context. Hij zei tegen allen. Als iemand achter mij wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden? Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij zo komen zal in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en die van de engelen. De Heer Jezus zegt van luister, jullie levens zijn allemaal heel erg belangrijk, denk je? Maar als je gaat streven om je leven te behouden, en dat gaat natuurlijk niet per se om het fysieke leven, maar dat gaat om alles wat jij belangrijk vindt in je leven, al je streven, al je ego, al je drijf naar prestatie en succes. Als je dat allemaal vast wil houden en je gaat daarvoor, in welke context dan ook, dat ga je het verliezen. Dat verlies je. Je verliest het. Ik denk niet dat het hier gaat over hemel of hel of zo. Maar het gaat er wel over dat het leven wat God aan jou wil geven. Het leven, de rijkdom van het jouw leven met God. De vrede die God wil geven. Dat je dat kwijtraakt op het moment dat je gaat streven. Dat je gaat werken. Dat je je best gaat doen. En ik denk dat de streep daaronder in Jesaja 30 staat. In de rust mag je komen. In de rust mag je komen. En dan zegt hij, een aantal van jullie in vers 27, ik zeg jullie een waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Nou, we weten dat die discipeltjes allemaal overleden zijn, fysiek. Maar ik geloof dat de vervulling daarvan direct in het stukje erna komt, en dat is in de verheerlijking op de berg. En daar staat het volgende. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opkwam om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Waar denken jullie aan bij Mozes? De wet. Waar denken jullie aan bij Elia? Wat zijn de grote dingen die Elia gedaan heeft? Berg Karmel, vuur uit de hemel. Ja, wat de offers van de Baal verteerden. Dus opstaan tegen de afgoderij. Wat nog meer? Een succesvolle actie van Elia. Kennen jullie het verhaal van het vuur uit de hemel? Dat een koning Elia op wil halen. Want Elia heeft dingen gezegd waar de koning niet blij om is. En die arme koning die stuurt 50 soldaten. En een hoofdman. En die haalt Elia op. En dan zegt Elia van nou. En dan uppakee, dan zijn er 51 overleden. En er komen er nog 50. Nieuwe 50 die willen Elia meenemen. En zegt nou Elia, als ik dan de man van God ben. Bam. En die zijn ook dood. Dan komen de derde 50. En die zegt dan van oh, maar alsjeblieft verdelg mij niet. Dus Elia was de man van vuur uit de hemel. Vuur uit de hemel. Ongelooflijk grote profeet. Elia. Dus Mozes, de wet, en we hebben Elia, vuur uit de hemel. En de Heer Jezus spreekt met Mozes en Elia. Ze verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. Moet je even voorstellen dat jij met de Heer Jezus op de berg bent. Je bent gewoon de berg opgeschokt. Je bent boven gekomen, een beetje zweterig. Je denkt, nou, tijd voor een goede dut. Je valt in slaap. En je wordt wakker, je doet je ogen open en je ziet ineens dat de Heer Jezus niet zomaar meer de Heer Jezus is, maar hij schijnt met zijn kleren blinkend en zijn gezicht als, weet ik veel, als de zon. Naast hem staan 2 overleden mensen, waarvan ze op wonderlijke wijze ineens wisten dat het Mozes en Elia waren. Mozes, die grote man van God, die staat voor de wet. En we hebben Elia, de grote profeet, die staat voor het vuur uit de hemel. En jij kijkt, ik denk dat ik keihard die berg afgerend was. Ik denk van al die avonturen met de Heer Jezus. Fantastisch, hè? Zou je het aankunnen? Zou je het aankunnen om Lazarus uit de doden op te zien staan? Zou je het aankunnen? Kom uit, komt er ineens een lijk naar buiten. Hey. En het ruikt al een beetje. Eng toch, of niet? Geest van God, laat mij lopen op het water. Blaas mij waar u hebben wilt, ook als het spannend is. En ook als de test van mijn geloof heel concreet wordt en heel reëel wordt. En als alles onder mij beweegt en wankelt. Als ik denk van ik zink. Leer mij te lopen op het water. En te vertrouwen op uw genade. En de discipelen die worden wakker en die zien Mozes en Elia en de Heer Jezus. En het gebeurde staat er dan in vers 33... Toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Toen hij dit zei, kwam er een wolk En die overschaduwde hen. Ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. Ik weet niet of je wel eens op een berg, in de bergen geweest bent. Er komt ineens een wolkenpartij. En je bent ineens in de mist. En in een ander evangelie staat dat er wordt gesproken over een lichtende wolk die hen overschaduwt. Dus een wolk die licht geeft, die schaduw geeft. Dat is raar, hè? Meestal als je licht geeft, geeft het licht. Maar een lichtende wolk die overschaduwt. En natuurlijk waren ze hartstikke bang. Petrus heeft geen idee wat hij moet doen. En die zegt van, nou, we gaan tenten opzetten. Wist hij veel? Weten wij veel soms wat God aan het doen is? We hebben geen idee. Geest van God, leer mij lopen op het water. We hebben geen idee. Petrus had ook geen idee. En dan komt er een stem. Hij moet je luisteren. En die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en ze vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Dus je bent op de berg geweest, je hebt de Heer Jezus gezien in zijn volle glorie, in het licht. Ze hebben iets gezien van het koninkrijk van God. Ze hebben Mozes en Elia gezien. Ze hebben gezien dat de Heer Jezus in gesprek was met Mozes en Elia. En ze hebben de stem van God gehoord die een statement heeft gemaakt. Van luister eventjes, het gaat om hem. Het gaat om Jezus. Hij is mijn zoon, luister naar hem. Luister niet naar Mozes. Luister niet naar Elia. Luister naar Jezus. Mozes is de man van de wet. Elia is de man van het vuur uit de hemel dat mensen verdelgt. Pas op, ik zeg hier niet dat de wet die in het Oude Testament staat ons niet onderwijst. Want dat doet hij wel. Dat doet hij wel. Maar de Heer Jezus, God geeft hier zelf een statement en hij zegt luister. In het Koninkrijk van God luisteren we naar Jezus alleen. Het gaat om Jezus. En dan gaan de discipeltjes, die gaan weer naar beneden. Je hebt een confrontatie met een maanzieke jongen. De andere discipelen die achtergebleven waren. Misschien waren die een beetje jaloers, hè, op Petrus, Jacobus en Johannes. Want die hadden iedere keer van die bijzondere dingen maakten ze mee. Hè, en dan denk je van wat zou die dynamiek allemaal gedaan zijn. Dan komen ze die berg af en dan zeggen ze, joh, wat hebben jullie, wat is er gebeurd boven op die berg? En dan zeggen Petrus, Jacobus en Johannes, daar kunnen we niet over praten hoor. Dat was zo bijzonder. En misschien denken ze wel van, ah, Mozes, Elia, Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes. Dat zou ik denken. Ik heet ook Johannes, dus dat kan. Misschien hebben ze zich wel geschaard in de galerij der groten. Dat zou zomaar kunnen, dat zou heel menselijk zijn. Ze zijn uitgebibberd van angst. En ze denken van nou, het is toch maar mooi zo dat wij boven geweest zijn op die berg. En we hebben Mozes gezien, Elia gezien, wie kan dat zeggen? En we hebben een stem gehoord uit de hemel. Nou, we komen toch al behoorlijk in de buurt van Mozes en Elia, hoor. En misschien hebben ze een beetje zo'n spelletje gespeeld met die andere discipelen. Dat weet ik niet, hoor. Daar vul ik allemaal in. Van ja, wat is er gebeurd? Daar kan ik het niet over hebben. Het is heel bijzonder geweest. Heel bijzonder. Heel. Echt. Zo'n ervaring met God gehad? Nou. By the way, toen dat kind opgewekt werd, mochten wij ook naar binnen. Jij niet. En er ontstaat mogelijk zo'n dynamiekje. En dan in dat dynamiekje, hè, waar ze zich afvragen, die andere discipelen, van ja, waarom kregen we die maanzieke jongen niet vrij? Hebben misschien die andere drie discipelen dat, nou, als wij beneden geweest waren, was het ons wel gelukt. En dan komt de aankondiging van het lijden. Zij alle stonden versteld, vers 43, van de grootheid van God. En toen zij zich alle verwonderden over alle dingen die hij deed, zei Jezus tegen zijn discipelen, moet je luisteren, laat deze woorden tot je oren doordringen, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Wat een zeper. Wat een zeper. Mozes, Elia, Jezus op de berg, een stem uit de hemel. Gebeurt van alles, mensen zijn verwonderd. En je bouwt je hoop. En dan zegt de Heer Jezus ineens van, nou luister, laat deze woorden tot je oren doordringen. Want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Ja, Hij had eerder tegen hen gezegd van als je je leven wilt bewaren, zal je het verliezen. Nou, wil je Jezus volgen dan? Ze begrepen het woord niet. Het bleef voor hen verborgen, staat er dan, zodat het niet tot hen doordrong. En zij vreesden hem een vraag te stellen over het woord. Spannend, hè? Als je, de Heer Jezus heeft iets gezegd en dan denken zij van ja, durfde jij het hem te vragen? De moeilijke dingen die God kan doen, de moeilijke dingen die God kan spreken, die wij niet begrijpen. Durf je het hem te vragen? Wie van jullie herkent wel eens dat je God iets niet durft te vragen? Omdat je bang bent voor het antwoord? Ben ik daar uniek in of niet? Als je God iets niet durft te vragen omdat je bang bent voor het antwoord. Dat er iets uitkomt wat je toch niet zo heel fijn vindt. Dus, en God is goed. En er ontstond vers 46 een meningsverschil onder hen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Dat zijn wij mensen, toch? We zijn bezig met onze eigen levens. We zijn bezig met het kijken naar onszelf. We zijn bezig met het misschien wel ons afvragen of we goed genoeg doen. Of we beter zijn dan een ander. Of onze positie hoger is dan die van een ander. Of wij meer gunst hebben van God dan een ander. En misschien zijn heel veel van ons wel bezig met ons juist afvragen waarom we minder zijn dan een ander. Het afwijzingsdingetje. En het kan je neerdrukken en het kan je neerbuigen. En dan gaan we naar Romeinen. Naar Romeinen. In Romeinen. Hoofdstuk 10. Het gaat om Jezus alleen. Toch? En daar staat het volgende in vers 4. In de hoofdstukken ervoor doet Paulus een heel betoog over de wet. Hè? Je moet eigenlijk de Romeinenbrief in één keer doorlezen, anders kun je het niet volgen. Als je zegt, ik ga op maandag lees ik een stuk en ik lees op vrijdag deel 2, dan ben je het verband kwijt. Dan kom je misschien ook tot hele rare conclusies. Dus als je Romeinen wil lezen, moet je eigenlijk zeggen van, nou weet je, ik trek er eens een halve dag voor uit en ik lees eens dat hele boek door. En dan nog eens een keer stukje voor stukje, maar voor de context is het heel erg belangrijk. Maar ik trek er nu toch een stukje uit. In het begin van dit hoofdstuk, van dit boek, heeft Paulus het over de slechtheid van de mens en wat de slechtheid doet. Dan houdt hij een betoog over de Joden en hij zegt, de Joden hebben ooit een keer van God gehoord wat goed en wat kwaad is. Doordat ze dat hoorden is ook de overtreding toegenomen. Als je niet weet wat fout is, kun je niet overtreden, toch? Maar hij zegt, het maakt niet uit of je nou Jood bent met de wet of zonder de wet. Hebben we maar één weg nodig en God heeft iets anders bedacht buiten de wet om. En dat is de weg van Jezus Christus. En dan zegt hij, van dat is hetzelfde als met Abraham, want die geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Moet je eens over nadenken. Toen Adam en Eva zondigden, had God gezegd, op het moment dat je eet van die vrucht, dan zul je sterven. Toch? Toen kwam de Satan en die zei, op het moment dat je eet van die vrucht, zul je zijn als God. Twee keuzes. De vraag was, wie geloven ze? Dat was de vraag. Geloof jij God of geloof jij de Satan? De mens koos voor de Satan. Dat was het begin van alle ellende. Dus het statement van ongeloof sneed ons los van God. Toen kwam Jezus Christus en God zegt, geloof in mijn zoon en je zult gered worden. Geloof jij dat? Het is het omgekeerde proces. Geloof jij dat? En God zegt, op het moment dat je dat gelooft, word je gered. Dus daar waar de mens het vertrouwen in God opzegde, zegt God alleen maar, ik wil dat je je vertrouwen opnieuw nu belijdt aan mij. Dat je gelooft in Jezus Christus. Waarom zeggen wij? Want het is toch een rare boodschap, dat evangelie. Ja, het is een hele rare boodschap, dat God zijn zoon zendt. Die gekruisigd wordt, die al onze zonden op zich neemt. Maar God zegt, geloof jij dat? En als je zegt ja, word je gered. That's it. En Paulus zegt dan in Romeinen, het is zelfs bij Abraham, want die geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Wij geloven de boodschap van de Heer Jezus en worden gerekend tot gerechtigheid. Oh, wacht even, maar gaat het dan niet meer om mijn best te doen? Nee, zegt God, je moet geloven in Jezus Christus. Gaat het dan niet meer om dat ik de wet moet houden? Nee, zegt God, het gaat erom dat je gelooft in Jezus Christus. Gaat het er dan om dat ik niet meer me bezig moet houden met hoe beroerd ik eigenlijk in elkaar zit en wat voor een verschrikkelijke zondaar ik ben, zoals het staat in Romeinen 1? Nee, zegt God, het gaat erom dat je gelooft in Jezus Christus. Ja, maar Heer, als ik mijn vertrouwen stel op Jezus Christus en ik hou me niet meer bezig met de wet, dan ga ik vast zondigen. Nee, zegt Hij, want ik geef je de Heilige Geest. Maar de enige manier waarop wij kunnen leven als kinderen van God is als het begint bij Jezus alleen. En anders lukt het je niet. Vragen zoekt er weet. Ervaring. Jarenlange ervaring. Van weer proberen om in mijn eigen kracht iets voor elkaar te krijgen voor God. Nou, vergeet het maar. Het lukt je niet. En dan staat er, moet je luisteren. In vers 4, geweldig stukje is dat. Romeinen 10 vers 4. Het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Wow. Het einddoel van de wet is Christus. Dat volgt uit het vorige stuk in Romeinen waar Paulus zegt van nou luister, die wet, daar hebben we uit geleerd wat zonde is. En eigenlijk heeft de wet niks anders gedaan dan ons laten zien dat we het van onszelf niet kunnen. En als je dat nou nog niet gelooft, moet je een poosje proberen je best te doen. Dan moet je proberen in je eigen kracht je zondige patronen te overwinnen. Moet je proberen in je eigen kracht je innerlijke pijn kwijt te raken. Moet je proberen in je eigen kracht met allerlei zelfhulp, kameradenhulp, boeken. Kan mij het schelen hoe je het doet. Ga het zelf proberen. Zul je merken dat het niet lukt. Ga je best doen. En dan kom je bij dit stukje terug. En dan staat het einddoel van de wet is Christus. Het eindpunt van de wet is Christus. Waarom? Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Heb ik net gezegd. Geloof je in Jezus Christus? Ja, ik geloof in Jezus Christus. Ik snap er niks van, vader. Maar omdat u het zegt, zal het wel zo zijn. Dat bedoel ik niet cynisch. Omdat u het zegt, is het zo. Dat is eigenlijk bekeren, hè? Dat is je denken omkeren. Van waar je het zelf kon, tegen God zeg ik kan helemaal niks. Het einddoel is Christus, ik geloof. En dan zegt hij, dat is tot gerechtigheid. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. Dus dat is het proberen om goed te worden door de wet. Daar zegt Mozes, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Nou, zie hier, als je in je christelijk leven gaat proberen om in je eigen gerechtigheid, heet dat, tot God te komen, om aangenaam te zijn voor God, dan zeg je, ik doe meer werk in de kerk. Ik moet minstens 25 keer per week de naam Jezus genoemd hebben op mijn werk om getuige te zijn. Ik moet het evangelie verkondigen op een hele krampachtige manier. Ik moet proberen om mijn leven te heiligen. En dan zegt Mozes, dus in overeenstemming met de wet, van nou, als je die dingen doet, zul je daardoor leven. Dat is het concept van de wet. En dat is gerechtigheid uit de wet. Weet je wat voor gerechtigheid je dan krijgt? Eigen gerechtigheid. Weet je, hebben jullie een beeld van wat gerechtigheid is of niet? Je hebt gerechtigheid, je hebt ongerechtigheid. Als je een heel wit laken hebt en je hebt er een klein zwart verfvlekje op, dan zeg je dat is een ongerechtigheidje. Zo kun je het zien. Zo grappig in de Bijbel als er gesproken wordt over ongerechtigheid, dan moet gereinigd worden. Als je wat inzicht wil hebben hoe ongerechtigheid werkt, moet je Romeinen 1 en 2 lezen. Dat is opbouwen van vertroebeling, van zonde in je gedachten en weet ik veel wat. En de gerechtigheid uit de wet, de eigen gerechtigheid zegt van nou, ik heb een heel smerig laken met allerlei viezigheid erop. En ik ga proberen om mezelf op te poetsen. Moet je eens een vlekje proberen te poetsen, wordt alleen maar smeriger. Je krijgt het zelf niet schoon. Misschien krijg je er een vlekje uit, maar er zijn nog tig andere vlekjes. En niemand is volmaakt, niemand komt tot God door Jezus, dan door Jezus Christus alleen. Want allemaal schieten we tekort, zegt dezezelfde brief. Maar Mozes zegt van nou luister, doe die dingen en je zult het doorleven. En dan komt hij, hè? De gerechtigheid die uit het geloof is, zegt het volgende, spreekt al dus. En hier zit dus zo'n supermooi stukje wat hier staat. Zeg niet in je hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Weet je wat hier staat? Op het moment dat jij je af gaat vragen, wie is goed genoeg om bij God te komen? Wie is goed genoeg om op te klimmen naar de hemel? Dan zeg je daarmee, dan haal je de hemel als het ware op een banale manier naar beneden. Je maakt hem kleiner. Want dan denk je dat je door je eigen menselijke kracht bij God kunt komen. En dat is onmogelijk. Dan hebben we geen idee hoe groot Christus is. Dan hebben we geen idee hoe heilig God is. En als wij in onze eigen beperkte staat gaan proberen te zeggen van wie zal naar de hemel gaan? Wie zal opklimmen tot God? Ik of hij? Ben ik beter dan mijn broer of ben ik beter dan mijn zus? Wat we doen is we halen Christus naar beneden. We verlagen hem, want hij is veel heiliger en veel groter dan wij ons ook maar voor kunnen stellen. En het volgende stukje staat er dan. Wie zal in de afgrond neerdalen? Wie gaat er naar de hel? Wie is er zo slecht dat hij naar de hel gaat? Vragen wij ons dat wel eens af? En we kijken misschien ook wel naar de mensen die nog niet in Jezus Christus geloven. En we zeggen, nou, die gaan naar de hel. Ik heb het net niet gelezen, hè, maar we hebben het stukje waar de discipelen, dan staat er vlak na, ik had het eigenlijk moeten lezen, maar ik ga het nu gewoon vertellen. De vlak na gaan ze door Samaria. En de Samaritanen willen de Heer Jezus niet aannemen. Weet je wat die drie zeggen? Of die twee, Johannes en Jacobus, de zonen van de donder. Weet je wat ze zeggen? Vlak na de verheerlijking op de berg, hè? Zullen wij vuur uit de hemel vragen dat hen verdelgt, zoals ook Elia gedaan heeft? Naar wie luisterden ze? Naar Elia. God had het niet voor niks gezegd. Hij is mijn zoon. Het gaat om hem. Want die discipelen, die leerlingen en wij ook heel vaak, wij lopen in ons hart met Mozes en met Elia. Met vraagstukken van wie is er goed genoeg? Of wie is er zo slecht dat hij naar de hel gaat? En de Heer Jezus bestraft die leerlingen. Hij zegt van luister, je weet niet wat voor geest je hebt. Daarmee zegt hij, je hebt geen idee welke geest, dus niet de Heilige Geest, die deze gedachten bij jou inspireert. Om mensen te willen verdelgen. En dan staat er hier, wie zal, dat je dat niet af moet vragen, wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Weet je wat wij doen als wij ons af gaan vragen, voor ons, laten we het bij onszelf houden. Laten we zeggen dat we het ons niet afvragen voor anderen. Maar als we bij onszelf afvragen, ben ik zo slecht dat ik naar de hel zal gaan. Weet je wat je dan doet? Dan haal je als het ware Christus omhoog uit de doden. Omdat we geen idee hebben hoe diep hij gegaan is om ons te redden. Dan probeer je in te dringen in de diepte van de redding waar je niet in kunt dringen. En als je gaat proberen om je af te vragen of jij het waard bent om naar de hemel of naar de hel te gaan, dan moet je of Jezus kleiner maken, of je moet zijn werk, de diepte van het werk, afnemen. Want ik geloof dat wij echt geen idee hebben waarvan we gered zijn, echt niet. Als je Romeinen 1 en 2 leest, de diepte van de zonde van de mens, de gebrokenheid en wat wij gedaan hebben. Jezus heeft ons gered. En hij zegt, je moet stoppen met die vraag hier. Je moet stoppen, je moet je niet afvragen van wie is er goed genoeg of wie is er slecht genoeg of te slecht. Dan moet je niet afvragen, want je haalt Jezus naar beneden of je trekt hem omhoog uit de doden. Je hebt geen idee. Maar hij zegt, dicht bij u is het woord, vers 8, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zul je zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Het gaat om Jezus alleen. Het gaat om Jezus alleen. En alles is waar wat in het woord staat. Alles is waar. De definitie van zonde is zonde. Daar halen we niks van af. De redding is door Jezus Christus alleen. Maar als wij bij God komen, dan kunnen we dat alleen maar doen op grond van het werk van Jezus alleen. Op grond van het stoppen met streven om je best te doen. Op grond van het stoppen met streven om je te vergelijken met anderen. Wie zal? Je komt voor God door het voorhangsel met vrijmoedigheid, zegt Hebreeën. Voor de troon van genade. En je mag spreken tot God als een zoon en als een dochter. En God zegt, ik geef je de genade en de kracht in jouw leven om te leven. En soms trekken we die jas weer aan en zeggen we, oh God, maar ik ben zo slecht. Dan zegt God, je hebt mij niks te bieden dan Jezus alleen. Mijn leven is met Christus verborgen in God. En als ik voor God sta, dan ziet hij mij aan in Christus. Dat is ontspannen, of niet? Als je je leven verliest, ben je gestorven met Christus. En dat is onze basis. Het geloof in Jezus alleen. O Heer, word ik dan passief? Of kan ik dan gewoon maar raak leven? Nee. Het begint met Jezus alleen. En daar is je rust. De rust uit Jesaja 30. Dat we in de rust komen. In de rust dat Jezus Christus zegt van wij hebben vrede met God. We hebben vrede met God. Op grond van, ja maar ik ben zo slecht. Nee. Wie zal naar de hemel gaan? Wie zal naar de hel gaan? Nee. Jezus alleen. O Heer, maar als het zo is, dan kan ik u vertrouwen, want het gaat helemaal niet om mij. Nee, zegt hij, want het gaat om Jezus alleen. O, maar als het om Jezus alleen gaat, Jezus verandert niet. Nee, zegt God, want ik geef jou mijn gerechtigheid. Moet je eens over nadenken. Het is de gerechtigheid van God die wij krijgen. Het is niet zo dat God ons oppoetst als mensjes. Dat hij zegt van nou weet je, ik heb een heel vies laken en ik ga dat laken geleidelijk aan poetsen. Nee, hij zegt, je begint met mijn gerechtigheid. Als God jou ziet, weet je wat hij ziet? Zijn eigen volmaaktheid. Dat vinden we heel moeilijk te snappen, want we doen nog zoveel dingen fout. Maar God ziet zijn gerechtigheid. Dus, by the way, voor degene die nog, dat is het borstharnas van de gerechtigheid, geestelijke strijd. Ja, want je bent echt kanonnenvoer voor de Satan als je probeert in je eigen gerechtigheid te leven. Want die kan altijd wel iets vinden wat niet goed is. Ja, je hebt wel iets goeds gedaan hoor, maar hoe zit het met je motieven? En dan ga jij discussiëren. Ja, dat moet je dus niet doen. Want dan zeg jij van luister eens, het is tot gerechtigheid. Mijn geloof is tot gerechtigheid. Ik heb de gerechtigheid van God gekregen. Als je commentaar hebt op de gerechtigheid van God, ja vriendelijke vriend, dan moet je dan maar tegen God gaan vertellen. Niet tegen mij. Het is Gods gerechtigheid en dat is je startpunt. Waar je ook bent in je christelijk leven, dat is altijd je startpunt. Jezus alleen en niks anders. Amen.